Oké. Welkom. Fijn dat we allemaal weer zijn hier. Om jullie ook weer te zien. Wat Hans net al zei. Misschien is niet iedereen op vakantie geweest. Maar wij in ieder geval wel. We hebben een goede tijd gehad. Maar we zijn weer blij om hier te zijn. Ook Morten die is weer bij ons een beetje aan het werk. We are working in our house. We build a veranda. We hebben een veranda gemaakt met elkaar. En met Barry ook. En een goede gemeenschap gehad. En de gesprekken is ook altijd fijn. En ik had het er ook al met hem over. Ja, het ligt er helemaal maar aan met wie en met wat je dingen vergelijkt. Hè? Als wij dan bij elkaar zitten, denken we wel eens, ach, we zijn nu met zo weinig. En dan vergelijk je bijvoorbeeld met Amerika, waar soms een gemeente is van 200 of 300 mensen. Waar ook trouwens niet alles groot is. Veel is groot daar, maar niet alles. Sommige gemeenten zijn ook daar iets van 10, 20, 30 of 40 mensen. Maar goed, als we nou weer vergelijken met Morten, dan zeggen we, oh, wacht eventjes. Ja, hij is alleen. Ja. En hij doet zijn best. Hij predikt het evangelie. En iedereen die maar horen wil. Maar ja, hij krijgt dan ook niet altijd, helaas tot nu toe nog niet, respons van mensen die het willen aannemen. Dus ja, ik vergelijk me dan altijd maar liever daarmee. En dan zeg ik, we zijn gezegend. Sowieso zijn we gezegend omdat we de waarheid hebben. Amen. En de meerderheid heeft niet de waarheid. But we have the truth. Although we are small. And you are really alone. But you have the truth. And that's the main thing in your life. The most important thing you can have. The truth. The Lord Jesus Christ who died for your sins and rose up for your justification according to the revelation of the mystery. So we have the oneness of faith. We have the eenheid des geloofs, de eenheid des geestes. En dan is het alsof je elkaar al 20 jaar kent. It is as if you know each other already for 20, 30, 40 years, you know. It's all, well, how long? He was here at May, so it's a few months ago. And that's how long we know each other. Het is maar heel kort dat je elkaar kent. En dat is de wonderbare eenheid die we hebben in de Heer Jezus Christus. Die je echt vindt als je inderdaad ook naar God luistert, naar zijn woorden. En dat is via de apostel Paulus en het woord en waarheid rechtsnijdend. Nou, en dan ervaar je die eenheid. So that's what we experience, because we have the oneness in faith. And we follow both the Apostle Paul, and we both rightly divide the words of truth, and then you experience that oneness you never somewhere in the world will experience, except then in the believers who have the same faith. So we have that. So that's wonderful. Amen? Ja, amen. Oké, we gaan met het onderwerp verder. Ik ga met het onderwerp vandaag, heb ik genomen over de Heilige Geest. Ga met mij naar 1 Korinthe 2. Go with me to 1 Corinthians 2, verse 12. En ik ga een aantal dingen zien over de Heilige Geest. Niet in verband met de gelovigen, maar met de ongelovigen. Waarom de Heilige Geest? En de ongelovige heeft daar ook mee te maken. En dat gaan we zien. 1 Korinthe 2, vers 12 tot en met 14. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Terwijl wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Laten we eerst beginnen met gebed. Vader, ik dank u wel dat we hier bij elkaar zitten. En dat we uw woord hebben en dat wij hier zo bij elkaar zitten in dit gebouw. En met elkaar kunnen spreken en ook het woord met elkaar kunnen delen. En ik bid ook dat wij mogen geleerd worden door uw woord. En dat uw geest ons licht geeft hierop. Wij danken u daarvoor in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Ja, als je kijkt in de Bijbel, dan zie je in vers 14. Kijk, wij hebben de geest ontvangen, niet de geest van de wereld. Hiervoor hadden wij de Heilige Geest natuurlijk ook niet. En waarom hebben wij de Heilige Geest ontvangen? Omdat zegt hij heel duidelijk in vers 12, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. God heeft ons dingen al geschonken. Als je eenmaal gelooft, je gelooft het evangelie, op dat moment, van de week hadden wij een gesprek over iemand, en ik weet niet of Morten het vertelde, maar dat was iemand op zijn late leeftijd, 90, op het laatste moment tot geloof kwam. Nee, het was met Jacob, we zijn ook in Urk geweest. En die man die was zeg maar bijna op zijn sterfbed tot geloof gekomen. Zijn hele leven, hij was 90. En toen werd hij gelovig en toen stierf hij. Maar die heeft dus zijn hele leven niet in het evangelie geloofd. Maar vanaf dat moment is hij ook gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ja? Heeft hij ook alles gekregen wat wij dus nu al gekregen hebben, want wij zijn iets jonger. Maar dat krijg je dus op het moment dat je gelooft, alleen je weet het niet altijd. En daarom heb je Gods geest, Paulus heeft opgeschreven, en wij gaan het daardoor weten. That's why we have the spirit, that we will see what we have, what God has already given to us, you know. When you believe the gospel, then immediately you receive all those things, but you don't know all the things. So we are discovering on the whole, our whole life, what did we receive of our Lord. Nou, en dan in vers 14, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dus ja, iemand, een natuurlijke mens, wat is een natuurlijk mens? Een natuurlijk mens, dus het woordje natuurlijk, dat is eigenlijk de zielige mens, dat is de ziel. Hij heeft wel een geest, maar niet de Heilige Geest, dus hij is overgeleverd aan zichzelf en dat is de psyche, dat is je ziel, dat is een natuurlijke mens, zoals je geboren wordt. En die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Die begrijpt het dus niet. En ze, waarom niet? Omdat ze zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan. Waarom? Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Je kan het alleen verstaan als je de Heilige Geest hebt. Dus je kan je afvragen, ja, hoe kan iemand dan gered worden? Ja, dat zijn toch ook de woorden van God? Dat gaan we zo meteen zien. Maar de natuurlijke mens begrijpt dus de dingen van de geest van God niet. Ze zijn het dwaas voor hem. The things they are foolish for an unbeliever. A natural person. And when it's foolish, do you want to understand the things? No. Als het dwaasheid is voor jou, wil jij graag dwaasheid begrijpen? Dus als het dwaas is in de ogen van ongelovigen, dan wil hij het ook niet begrijpen. Hij kan het niet alleen. Maar hij wil het ook niet. Dus het begrijpen hier heeft ook te maken dat ja, hij begrijpt het niet, hij ontvangt het niet, het wordt aan hem verkondigd. Maar het zijn voor hem woorden eigenlijk die akekadaveren zijn. Ze zijn ook dwaas in zijn ogen. Dus als je met een ongelovige praat over de opname, heb je gewoon geen enkele zin. Dan zegt hij, probeer het maar eens. Dan zegt hij, dat is science fiction wat jij doet, je bent een beetje in de war. Het is dwaas voor hem. Dus hij gelooft het ook helemaal niet. Ja? Want hij kan het ook niet verstaan. Dus hij kan het niet verstaan, maar niet alleen omdat hij het niet kan verstaan op zich, maar hij wil het ook niet verstaan. Dat is eigenlijk de strekking van dit vers. Het zijn de dingen van de geest van de God en ze zijn hem dwaasheid. En je ziet het, en hij kan ze niet verstaan. Het is totally impossible that an unbeliever can understand the word of God. Dat is niet mogelijk. Nou, gaan we mee even naar Efeze 2 vers 1 vers 3. Efeze 2 vers 1 to 3. It's not possible and it's foolishness for him and that's why he doesn't want to understand it. Because nobody wants to understand something from what is foolishness to you. And when we look in Efeze 2 vers 1, als je kijkt in Efeze 2 vers 1. Wat zijn wij van nature? Wat is de mens, de ongelovige van nature? Hij wordt geboren in zonde. En als je in zonde geboren bent, dan ben je geen kind van God. Nee. Dan zijn we allemaal in Adam. En Christus stierf namelijk niet voor de mensen die rechtvaardig waren, die geloofden, die allemaal vrede met hem hadden, die God wel wilde. Nee, hij stierf voor zondaren. Vijanden, daar is hij voor gestorven. Anders hoeft hij niet te sterven voor ze. Dus ja, dat is de positie van iemand die geboren wordt. Efeze 2, 2 vers 1. Hij heeft, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. In de welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de oogsten van de macht der lucht. In overeenstemming van de oogsten van de macht der lucht. Hè? Wie is de macht van de lucht? Dat is Satan. En de hele wereld is onder invloed van hem. En het is in de lucht, hè. Je ziet hem niet, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Ik heb de Heer Jezus ook nog nooit gezien, maar hij bestaat wel. En dat is de oogst van de macht ook, die bestaat. Ja? En de wereld, die, ja, alles wat wij zien en wat we om ons heen horen, het is allemaal onder de invloedssfeer van de oogst van de macht de lucht. The prince of the air, eh? It's all influenced by him, this world. And we walked according, as an unbeliever, we walked according his will. Because when you read further, als je verder leest, van de geest die nu werkt, waar? In de kinderen der ongehoorzaamheid. So we are children of the disobedience. Hè? Van nature. En dat is in Adam. En Satan werkt dus. Dan denk je, hoe werkt Satan dan in de wereld? Nou, op deze manier. Kijk, niet in de gelovigen, want wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Daar geen ruimte voor hem. We kunnen wel beïnvloed worden, zeker. Maar niet omdat hij in mij zit, dat ik bezeten zou zijn door hem. Dat zijn de ongelovigen in feite. En dan zegt hij, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wilders vleeses en de gedachten. En wij waren van nature, daar hebben ze weer, van nature, we lazen het 1 Korinthe, de natuurlijke mens. Van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dus wij zijn van nature kinderen des toorns. Wij zijn van nature dood in onze misdaden en zonden. Wij zijn van nature, houden wij zeg maar van de eeuw, deze wereld die beïnvloed wordt door Satan. Dat is, daar voelen wij, daar corresponderen wij mee. En dat is niet, dat is geen vriend van God, deze wereld. Dat is in feite een vijand. En daarom, de ongelovige is van geboorte daarom ook een vijand van God. En hij ziet God eigenlijk ook als zijn vijand. Zo niet, dan neem je hem ook aan, dan ga je hem ook zoeken. Dus ja, dus wat is de situatie van de ongelovige? Het is dwaas. Wat hij hoort van de Bijbel, de woorden van God zijn voor hem dwaas. En daarom wil hij het niet begrijpen en kan hij het ook niet begrijpen, want hij heeft Gods geest niet. En hij zal het ook niet, wie neemt iets aan van, als jij zegt, het is mijn tegenstander. Als jij God ziet als een tegenstander, nou, ga maar vertellen aan ongelovigen. Ze zullen niet zo gauw iets aannemen van wie zij denken dat dat een tegenstander is. Dus dat is ook, als je dat zo samenneemt, het is dwaas. En het is ook nog van de tegenstander in zijn ogen. En van een vijand wil je het ook niet aannemen. Dus je wil het niet omdat het dwaas is. Je wil het ook niet omdat het van God is. En dat is ja de trots van de mens natuurlijk. En daarom willen ze het ook van God natuurlijk niet niets aannemen. Net zoals boze kinderen, die kan je ze natuurlijk iets vermanen. Maar als ze vermaand zijn en je zit nog in een situatie dat het boos is. En je wil ze dan gaan zeggen waarom het allemaal niet mag. Dan zullen ze het niet zo gauw aannemen. Ja. Zo gaat dat. En dat is bij de ongelovige mensen precies hetzelfde. Zo, dus gaan we bij Romeinen, Romans 8 vers 7. Dus de mensen, de ongelovige mens, hij kan het niet aannemen. En hij wil het niet aannemen, maar stel je voor, al zou hij het wel willen aannemen. Ja? Heb ik het gewoon over de woorden van God. Hè? Ik heb het niet over evangelie van zijn zaligheid. Maar bedenk bijvoorbeeld gewoon dingen. Als wij spreken over de dood in zijn doop of over de opname. Ja? Nou, we weten, dat kan ik niet verstaan. Maar, weet je, het vlees, dat is het grote probleem natuurlijk. Kijk, als je kijkt naar Romeinen 8, vers 6 en 7. Want het bedenken des vlees is dood, maar het bedenken des geest is het leven en de vrede. Dat is de gelovigen heeft het even over. Maar als je in vers 7 kijkt. Dat het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. Dat wil zeggen, het kan dat ook niet. Dus het bedenken van het vlees. Nou, een ongelovige, wat heeft hij? Die heeft alleen maar vlees. Kijk, wij hebben ook het vlees, maar wij hebben ook Gods geest. En het is altijd zo, wie het meeste eten geeft, die wordt ook het sterkst in jou. Dus als jij de Heilige Geest voedt in jou met Gods woord, dan zal je ook zien dat jij gesterkt wordt. En als je dat niet doet, dan gaat het vlees in jou sterker worden. Dan wordt hij de winnaar, zeg maar. Maar een ongelovige heeft alleen maar het vlees, dus niet de geest. Zo, daarom, als je dat ziet in vers 7, het bedenken des vlees is altijd in vijandschap tegen God. Al bedenk je nog zulke mooie dingen, goede dingen, oude mensen helpen, allemaal goede werken doen. Misschien wel in de kerk zijn leven lang. Als je Gods geest niet heeft, is alles wat hij bedacht heeft, is in vijandschap met God. Omdat er komt voort uit een natuurlijk mens die Gods geest niet heeft. En alles wat hij doet, is niet ter ere van God, maar ter ere van hemzelf. Omdat hij denkt dat hij is in staat om goede werken voor God te doen. En daarmee, de achterliggende gedachte is natuurlijk, dat hij het daarom kan verdienen. Dat je het eeuwig leven kan verdienen. bij God. Die gaat jou dan belonen. Nee, het is een vijandschap. Want waarom? Het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Dus we hebben het over de wet van Mozes, maar we hebben bijvoorbeeld de wet van God. Dus alles wat God zegt, kan het vlees zich niet aan onderwerpen. Het is gewoon onmogelijk. Want het staat er ook achter. Het kan ook niet. Het kan dat ook niet. Dus wat doet de ongelovige of de religieuze mens? Die probeert dat wel. Die denkt, ik kan in mijn vlees, ga ik dingen voor God doen, ja? En denkt daarmee God te kunnen behagen. Maar hier staat, hij kan dat dus ook niet, hè? Dus die, ja, als je het over de Calvinistische leer heeft, hè, door en door verdorven, ja, in dat opzicht, ja, hebben ze ook gelijk, dat is ook zo. Alleen maak er niet van dat hij daardoor ook niet kan geloven. Want dat kan hij namelijk wel. Alleen hij kan voor God niks doen. Absoluut niet. Zo, vers 8, 7, in short. The natural person, just what we read in 1 Corinthians 2, about the natural man. He has not the spirit. So he cannot, and he does not want, but he is not able to do something for the Lord, because it's all in enmity with God. And even when he wants to try it, he is not able to do it. It's impossible. Because he has not the Spirit of God. And he's not able to do that. So the Calvinists, they learn that we are total depraved. And okay, that's true. But don't make of that that you are not able to believe. That's another thing. Yeah. So, okay. I do it a little bit in short. Yeah? Okay. You follow the verses. And dus dat is, hij is natuurlijk, hij is ongeestelijk en hij is vleeselijk. Dat is de staat van de ongelovige mens. Nou, we hebben het over de Gods geest. Dus ga even mee naar Romeinen 1 vers 19. Romans 1, 19. Nou kijk, dat ziet wat. Dus al weet, hij kent God, dat wel, want iedereen heeft ook een geweten, maar hij weet ook uit de schepping dat God bestaat. Romeinen 1 vers 19, overmits het scheen van God kennelijk is, in hen openbaar is, in them. Dat is openbaar, dat is ieder mens op deze wereld weet dat God bestaat. Dat is wat anders dan persoonlijk kennen, dat is natuurlijk niet zo. Maar iedereen op deze wereld, waar hij ook woont, weet dat er een God is. Hij heeft het in hen geopenbaard. Hè? En want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en de goddelijkheid, opdat zij niet onschuldig zouden zijn. Dus ja, men kan zeggen wat ze willen. Men zijn niet onschuldig. Het is niet te ontkennen dat er een God is. Vanuit de natuur en waar je ook leeft, weet je dat hij bestaat. Je weet het, het is ingeschapen, we hebben een geweten. Omdat zij God kennen, zie je, ze kennen hem, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijze zijn ze dwaas geworden. Dus ja, hij weet dat God bestaat en toch kan hij hem niet verstaan. Ja, hij weet dat God bestaat. Het is in hem geopenbaard, dus van binnen, in je hart, waarmee je gelooft. Je weet, je hebt je verstand. Maar wat is dat voor een verstand? Kijk in vers 21. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En met het hart geloof je. Het is duister, wat is dat duister? Ja, natuurlijk, ja, als je denkt aan je hart hier van binnen, dat is die bloed, dat is die pomp. Maar het gaat natuurlijk, je hart in feite zit natuurlijk hier waar je mee gelooft. En dat is verduisterd. Dat is gewoon donker. En daarom spreken we ook over verlichting. Niet zomaar. Duisternis is altijd fout in de Bijbel. Wij zijn van nature ook in ons verstand. Kijk, hij spreekt over een onverstandig hart. Het hart is dus onverstandig. Er zit geen verstand in. Zeg het al eens tegen iemand. Hij heeft volgens mij geen verstand. Maar hier spreekt hij over een onverstandig hart. Dat heeft duisternis, het geestelijke duisternis in hem. Hij heeft niet het licht van Gods woord. En dat is de situatie van de ongelovige, de natuurlijke mens. Dat onverstandig hart is verduisterd geworden. Terwijl hij weet dat God bestaat. Hij weet dat hij bestaat. En toch kan hij hem niet verstaan. En toch God wil dat wij hem gaan verstaan. So nobody understand him because his heart is darkened. There is no spiritual light in this. And so they know there is a God, but they cannot understand him. And God wants that we understand him, of course. Oké, maar hoe gaat dat dan? Ja? Iemand komt niet zomaar... Oh, opeens geloofde ik, was ik een kind van God. Ja, zo gaat dat niet. Maar gaan we mee naar Efeze 4 vers 17. En gelijk een beetje een vers wat er een beetje aan gelijk is. Dan gaan we ook zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Efeze 4 vers 17. Efeze 4 vers 17. A little bit similar verse. Ik zeg dan dit, Efeziërs 4 vers 17, 4 vers 17. Ik zeg dan dit en betuig in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. Dus voordat je geloofde, heb je altijd gewandeld, ja, onder de invloed van de oogsten van de macht de lucht, met een verduisterd verstand, niet in staat om God te verstaan, absoluut niet. Je vindt het ook dwaasheid. En in ijdelheid van je gemoed. Ja, dat is een leegheid van denken. Wat is ijdel? Ja, dat is iets is leeg, is niks. Dus alles wat je ziet, mensen kunnen ook dingen doen, misschien in de ogen van de mensen wijze dingen verkondigen, maar het komt voort uit een ijdelheid van hun gemoed. Hoe komt dat? Vers 8, die verduistert in het verstand, heb je het weer. Een verduisterd verstand. Dus je hebt al een verstand, alleen het is duister. Verduisterd, vervreemd zijnde van het leven van God. Er zit niet het leven van God in. Hij weet dat hij bestaat, maar hij heeft niet het leven van God in hem. En dan, hoe komt dat? Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding hun harten. Dus mensen zijn onwetend door de verharding van hun harten. Hoe komt het nou dat je hart verhardt? Hoe komt dat? Kijk, er staat ook vers 19. Welke ongevoelig geworden zijn, die zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gierigelijk te bedrijven. Dus de mensen zijn ongevoelig geworden. Het hart is verhard. Nou, inderdaad, je hebt verhard. Als je hart verhard, dan word je ongevoelig. En het is een verduisterd. Hoe kom je aan verharding? Nou ja, mensen die dus veel met hun handen werken, dat weet je. Als je een hand geeft, voel je echt een eeltlaag. Hoe komt dat? Door de wrijving constant. Dan krijg je dus die eeltlaag erop. En dan ga je prikken erin. En dan voel je niks. Dat is ongevoelig. Ja, je moet niet te ver prikken. Dan voel je het wel. Maar daar komt het door. Dus hoe kan mijn hart zich dan vrij... heeft hij ook die wrijving? Ja, dat heeft ook een wrijving. Het constant... niet accepteren... van God als de schepper van de hemel en de aarde. En hem te willen kennen als jouw verlosser. Dat is een wrijving van je hart. Het constant ontkennen. Het tegengaan. Het niet accepteren. Het niet willen. Niet willen begrijpen. Ja? Dat veroorzaakt die wrijving. Dus je krijgt als het ware een soort eeltlaag om het hart heen. En het wordt steeds ongevoeliger. Met andere woorden, zie je ook dat de mensen tot geloof komen. Is meestal, het meeste is tussen de 20, 30 en 40 jaar ziet. Hoe ouder ze worden, hoe het zeldzamer het wordt. Want hun leven lang weten ze dat die bestaat. En toch, hun leven lang... houdt ze tegen. Dus dat wordt steeds meer verhard. Farao bijvoorbeeld verhardde zijn hart toch ook? Hoe kwam dat? Nou, ik kan nog even erheen. Gaat even naar... Eerst naar Zacharia 7 vers 12. Zechariah 7 vers 12. The hardening of the heart. Zechariah 7 vers 12. It becomes of... It's a result of resisting... I say it in a short word. In the resisting of God. Well, you know he is here. You know he is the creator. And you are guilty, but they don't want to search him. They're keeping him away. 7:12, Zacharie 7:12. Just like Israel did, is a good example what happens with your heart. Zij maakten hun hart als een diamant. Waarom? Zat erachter. Opdat zij niet hoorden de wet en de woorden die de Heer schade zond. Kijk, in vers 10, 9, 10 en 12 zie je allemaal dat ze in rebellie zijn tegen God. En dan zie je, ze maakt hun hart als een diamant. En een diamant is hard, hè? Een verharding van het hart. Omdat zij niet hoorden de wet en de woorden, zie je. Dus ik wil niet horen wat hij zegt. Wie doet het verharden van het hart? Dat doe jij. Je kan ook zeggen, God doet het. Dat is altijd het punt met Farao, hè? Ja, God heeft het hart van Farao verhard. Dus... al verzoening. Kon hij er wat aan doen? Nee. Dat is omdat hij constant het woord van God weerstond om ze niet vrij te laten. Dus hier zie je het ook staan. Opdat zij niet horen. Het is heel duidelijk. Ze willen niet horen. De wet en de woorden die de Heer de Heerscharen zond in zijn geest. Door de dienst der vorige profeet. Waar er ontstaan is een grote toorn van de Heer der Heerscharen. Kijk ook even in Exodus 7 vers 22. Exodus 7 vers 22. Exodus 7 vers 22. Farao. Doch de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen. Kijk, zodat Farao's hart verstokte. Dat is een ander woord voor verharden. En hij hoorde naar hen niet, naar Mozes en Aaron, gelijk als de Heere gesproken had. Die had dat al gezegd, dat hij zijn hart zou verharden. Nou, en als je kijkt eventjes in 9 vers 12. 9 vers 12. Doch de Heere verstokte Farao's hart. Zie je dat? Dan zeg je, hey, de Heer, het is de schuld van de Heer dat zijn hart verstokt is. Gelijk de Heer tot Mozes gesproken had. Die had het al gezegd. Maar hoe ging dat dan? Nou, kijk in vers 17. 17, verheft gij uzelf nog tegen mijn volk? Satan, of Farao, verhief zijn hart. Hij kwam in rebellie. Dat gij het niet wilt laten trekken. Wie wil het niet laten trekken? Farao, zijn besluit. Hij maakte zijn hart als een diamant. En dan zie je dat God nog meer plagen zegt. En dan zien we ook in vers 34, 35, 34, 35. Toen Farao zag dat de regen en hagel en de donder ophielden, zo zondigde wie? Hij zich verder. En hij verzwaarde zijn hart. Hij en zijn knechten. Alzo werd Farao's hart verstokt dat hij de kinderen Israëls niet trekken liet, gelijk als de Heere gesproken had door Mozes. Dus, oké, je kan zeggen de Heere verhardde zijn hart. Hoe dan? Ja, door hij gaf Farao informatie, dat en dat moet je doen. En dat weerstond hij. Dus zo heeft hij zijn hart verhard. Je kan verblind worden door licht. Je kan door licht verblind worden. Maar je kan ook door licht licht krijgen. Dus God gaf, kan licht geven voor de een die zegt, hey, ik zie het. En de ander die wil het niet zien. En die is blind. Ja? Dan kan je zeggen, ja, de Heer heeft hem verblind, ja, door hem het woord te geven. En hij neemt het aan of niet. En dan wordt het of verharding, of een zacht hart. En dan neemt hij het aan. Nou, dus ja, dus iedereen heeft een geweten. Everybody has a conscience. He knows he God exists, but he hardens his heart. Every time, just like Pharaoh. And that is, en dan wordt het ongevoelig. So then you can think, can anybody be saved, ja? What can he do? Ja, wat kan je doen? Dat is een oplossing. Dus dit is de situatie van de ongelovigen. En Satan, die probeert dat zo te houden natuurlijk. Gaan we mee naar 2 Korinther 4. Go with me to 2 Corinthians 4. Satan, you know, it's a hardened heart. It is dark of the unbeliever, of the natural man. But there is light. Light of the Lord, light of his word, that can penetrate that. Jacob told about the man, 19 years old, the last days of his life, and all his life he didn't accept Christ, so he hardened his heart. And on the last day of his life, he came a believer. So it was hardened, 90 years old, no. And then he opened his heart and the light. Ja, yeah. So it is possible. 2 Corinthians 4, vers 3, 4 en 6. 2 Corinthians 4, vers 3, sorry. 3, hoop, 3 vers 4. Nee, dat zeg ik niet goed. Dat moet 2 Corinthians 4. 2 Corinthians 4, sorry, ik zei het toch goed. 2 Corinthians 4, vers 3. Doch indien ook ons evangelie bedekt is. Wanneer is het evangelie bedekt? Als je onder de wet gaat. Komt er een bedekking over. En dan komt er een bedekking over waar? Over jouw hart. Maar Paulus zegt, ons evangelie is niet bedekt. Nee, dat is bedekt in degene die verloren gaan. Kijk, de ongelovigen. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. En wie is de God deze eeuw? Het staat met een kleine G, niet met een grote. Dat is Satan, de oogste van de wereld. We zijn geboren onder zijn invloed in deze wereld. En hij is ook de God van deze wereld. De wereld aanbidt hem. En die heeft de zinnen, dus jouw denken, je onverstandig hart, je hart is verduisterd, je verstand is verduisterd. En dat heeft hij dus verblind, verhard, verblind. Namelijk, even kijken, de ongelovigen, daar staat het. Daar staat dus, oh, kan ik er wat aan doen? Nee, ongelovigen zijn mensen die niet geloven. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. Dus zie je, hij verblindt de mensen en hij probeert dat tegenhouden dat het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, hun niet bestraalt. So Satan keeps the light of the gospel, he tries to stop them. Hij probeert dat licht van het evangelie tegen te houden. Dat is wat hij probeert. Wel, als je kijkt in vers 4... Dat is het evangelie voor ons voor vandaag. Het evangelie, de heerlijkheid van Christus. Dat is the light for the people now, for the unbeliever, to get saved, is the gospel of the glory of Christ. Ja? Especially in the dispensation of grace. And just go with me to 1 Timothy 1 and 11. 1 Timotheus 1 vers 11. Keep your finger here. Hou je vinger even hierbij. 1 Timotheus 1 vers 11. Die term. Het evangelie, de heerlijkheid van Christus. Kijk. Vers 10, at the end. De sound doctrine, de gezonde leer. En dan vers 11. Naar het evangelie, de heerlijkheid, de zalig Gods. Wat? Dat aan wie? Aan Paulus toebetrouwd is. Dat is de evangelie, de heerlijkheid van de zalige Gods, zegt hij. En in 2 Korinther 4 zegt hij, van Christus. Dat is het licht wat nu in dat verduisterde hart naar binnen schijnt. En mensen kan redden. Dat is even de gospel that is trusted to the apostle Paul. That gospel, that is the glory, the light that can penetrate the darkened heart and understanding. That is the gospel for today. Niet het evangelie van, not the gospel of the circumcision. Not with Acts 2, with Pentecost. Niet Pinksteren, niet de evangelie, daar kan je het allemaal niet vinden. Dat is niet het licht van de heerlijkheid van Christus. Paulus zegt, dat is dat licht wat aan mij geopend maakt, wat ik verkondig. Dus terug naar 2 Corinthians 4, back to 2 Corinthians 4 vers 6. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene, look, we are saved. Kijk, wij zijn gered. Hij is degene die in onze harten geschenen is. Zie je? Hoe heeft het in ons hart geschenen? Omdat wij hebben geloofd in dat evangelie. Wat Paulus heeft opgeschreven. En dat licht heeft in mijn hart geschenen. Bij mij ook. Terwijl daarna dacht ik, oh, het is Handelingen 2, dat evangelie moet ik verkondigen. Maar dat geloofde ik niet toen ik gered werd, hè. Want die persoon zei tegen mij, Christus die voor je zonde is opgestaan. Je bent een zondaar, geloof je dat? Ik zei, ja, dat geloof ik. En toen aanvaarde ik het en ik was gered. En later dacht ik, oh, het is Handelingen 2. Stom. Ik werd helemaal niet gedoopt toen. Voor vergeving van zonde, nee. Maar als hij dat tegen mij gezegd had, en ik had het geloofd, was ik niet gered geweest. Dat licht had namelijk, dat was niet het licht wat in mijn hart moest schijnen. Nu wel, kijk, dat is wat ik gedaan heb, wat jullie gedaan hebben. Dat heeft in onze verduisterde harten geschenen. Kijk, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Nou, ga dat maar eens uitleggen wat er staat. It's wonderful what you read in this verse. And that is what happened with us. That is the light what shined in our hearts. En I was saved. But Satan tries to stop that light. How does he do that? How does he do that? He doesn't want that light to shine. That people, that the light comes in their hearts. Go with me to 2 Thessalonians 2 verse 2. 2 Thessalonians 2 verse 2. There are several tactics, and one is, do you have your right Bible? Do you have your right Bible? Heb jij de goede Bijbel? En 2 Thessalonians 2 vers 2 zegt, dat gij niet haast, verse 1 en 2, En wij bidden u, broers, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij spreekt over de komst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Dat is een ander woord voor de opname. De vergadering tot hem. Dat gij niet haastiglijk bewogen wordt van verstand. Haastiglijk bewogen. Weet je wie er ook zo haastiglijk bewogen werden? En die gingen heel snel naar een andere evangelie, de gelaten. Een andere evangelie. Dat doet hij dus ook, hè? Dat was eigenlijk mijn volgende punt, maar goed, ik zie naar dit staan. Maar kijk, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waard. Het gaat dus over de opname, alsof die, de dag van Christus, of die al gekomen is, niet opname, en dat is de dag des Heren. Maar door geest of door woord, mensen die dingen zeggen, maar een zendbrief als van ons geschreven waren. Dus een vervalsing van Gods woord. Oké, dat was dan een brief. Maar wij hebben nu ook te maken met vervalsingen. We have still falsifications of the word of God. Here it was a letter from Paul. It's a falsification. But we have still to do with falsifications. Yeah? We have the Bibles. When you have the wrong Bible, then you have a problem. Because how do you give to the people the right gospel? Because it is Paul who has that gospel. Het is Paulus die dat evangelie heeft. Dus ik heb voor de aardigheid, jullie kennen het wel, maar toch even een paar onder elkaar zet. Efeze 3, vers 2, het woordje bedeling. The word dispensation is only in the King James, only in de Oude Statenvertaling. All the other Bibles leave it out. So how do you recognize the special ministry of the Apostle Paul? You don't. I have some verses, I do it in Dutch, from different Bibles. Dus Efeze 3 vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade die mij gegeven is aan u. Dan staat het duidelijk, toch? In het Engels, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to your word. Dan heb je het boek. U hebt ongetwijfeld gehoord dat God zo goed is geweest mij een speciale taak voor u te geven. Niets over genade. Niets over een speciale bediening. Nee, een speciale taak. Ja, dat hadden we allemaal, de profeten en de apostelen. Groot nieuws, nou, die leest niet iedereen dingen. Maar u hebt toch gehoord van de taak die God mij in zijn goedheid heeft opgedragen voor uw bestwil. Compleet niets over Paulus. Zijn bediening staat te vertalen, herzienen. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Oké, de bedeling, uitdeling, dat kan. De NBG, u hebt immers gehoord van de bediening door God. Bediening door Gods genade. Dat had Petrus ook. De bediening door Gods genade. Zegt niets over zijn speciale bediening met de bedeling van genade. Die alleen exclusief aan hem gegeven is. Wat is een bedeling? Dat is, ja, ik zeg altijd maar zo, een stelsel van leefregels van God. Voor ons voor vandaag in de tijd waarin dat geldt. En hiervoor, met de wet, was dat de wet. Nu zijn het de leefregels van genade. En waar vind je die? Alleen bij de apostel Paulus. En een NBV. Die wordt veel gebruikt, hè, nu. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd. Om de genade door te geven die met het oog op u geschonken is. Nou ja. Efeze 1 vers 10. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. De bedeling van de volheid der tijden. Dat is dus straks, hè. Dan komt Gods plan samen. Wat in de hemel is en wat op de aarde is. Het is door de apostel Paulus dat wij dat nu weten. Dat hemelse gebeuren. In de King James, that in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Exactly the same as we have. The right Greek manuscripts. Yeah? It is not a matter of how is it translated. No, from which manuscript. Dus van welke manuscripten is het vertaald? Niet of het goed vertaald of slecht vertaald. Nee, is het van de juiste Griekse grondtekst vertaald? Nou, het boek, hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus als de tijd ervoor gekomen is. Wat is dat voor tijd? Bedeling van de volheid der tijden. Zegt niks wat er staat. Ik ga even door, in het NBG, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemel en op de aarde is. Nou ja, de NBV, Dit mysterie onthult zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit. Nou ja, dan krijg ik nog een hele regel. Maar dat geeft het niet weer. En dan hebben we Colossenzen natuurlijk. Efes 25, welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u om te vullen het woord van God. Dus aan hem is de bedeling gegeven, en dat was tegelijkertijd de vervulling van het woord van God. Dus we zeiden, die zit die bedeling, dan zie je ook niet dat het woord van God dus met die bedeling een climax bereikt heeft, een vervulling. King James, exactly the same, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. When you don't see the dispensation especially given to God, then you also don't see that was the fulfilling of the word of God. Boeken. God heeft mij immers opgedragen de gemeente te dienen door haar bekend te maken met de geweldige rijkdom van zijn woord. Nou, dat is zo plat en nietzeggend als het maar kan. En dan HSV, die gaat ook een beetje de plank misslaan, overeenkomstig de beheerstaak van God. Nou ja, oké. Okay. Maar het is het niet eigenlijk. MBG, Hadina ben ik geworden krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Dat is niet de vervulling van Gods woord, hè? Dat is het woord in jou tot zijn recht komt. Maar dat staat er niet. En dan MBV, waarvan ik de dienaar ben, met het oog op u, heeft God mij de dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het is absoluut niets over de vervulling van het woord van God. Dat is de MBV. Die wordt ook in de protestante kerk ook volop gebruikt. Dus je ziet wat er gebeurt, hè? En wie zit erachter? Satan. Satan behind this, you know? Zodat wij de bediening van apostel Paulus en de bedeling die aan hem gegeven is, niet weten te onderscheiden. Dat is wat hij doet. En zo weerhoudt je ook, want als jij dat dus ook niet weet, wat voor evangelie ga je vertellen? We hadden het van de week nog over. Ja, neem de Heer Jezus aan in je hart. Hij wil dat je hem gaat volgen, dat soort dingen. Wat voor evangelie? Het evangelie waardoor men gered wordt, is expliciet 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. En dat moet je vertellen. Nou, hoeveel mensen wordt het zuivere evangelie verteld? Door verkeerde leerlingen? Heel vaak ook niet. En dat is het tweede punt. 2 Corinthians 11, 13, 15. 2 Corinthians 11. Vers 13 tot 15. Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in de apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich als een engel des lichts. Dus hij is een engel des lichts. Wat is een engel? Een boodschapper. Een boodschapper van het licht. Dus iemand die komt, iemand die het woord predikt. Ja, verwacht je toch dat hij het licht brengt, de Bijbel, het evangelie. Ja, Satan die verandert zich dus in een boodschapper van het licht. Zo is dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, welke het einde zal naar zijn naar hun werken. Dienaars der gerechtigheid, ministers of the... Morten, wat is het? Ministers of the righteousness. Vers 15. Ja? Ja, en ministers of righteousness. Eh? Well, when you talk about the law, you are a minister of righteousness, are you not? Ja. Yeah. Dan ben je een dienaar van de gerechtigheid. De wet is heilig en goed, toch? Dus je praat over de wet. En dat wordt verteld. Maar is dat wat wij nu moeten horen? Nee, daar zorgt Satan wel voor, dat de mensen dat horen. Dus het lijkt inderdaad wel allemaal gerechtigheid, en dat is het ook. Maar niet van in de bedeling der genade. Gaan we mee naar 2 Korinthe 3. 3 vers 9. Want indien de bediening der verdoemenis is, 2 Korinthe 3 vers 9, indien de bediening der verdoemenis verheerlijkheid is geweest, that was the law. Paul says now, it is the condemnation. Hij zegt nu, de wet is nu de bediening van de verdoemenis. Het gaat wel over gerechtigheid, maar de wet, die gerechtigheid, die kan jou alleen maar verdoemen en naar de hel sturen. Wat is het daarna? Veel meer is tegenwoordige tijd de bediening der rechtvaardigheid. Wat is dat? Dat is wat wij verkondigen. De genade, the gospel of grace. Dat is nou de bediening der rechtvaardigheid. Not the law. Met grace. Grace rules by righteousness. Because somebody died for you. And God's righteousness is satisfied. Snap je? Gods rechtvaardigheidseis is tevreden gesteld. Er is een prijs betaald. Er is rechtvaardig. Heeft iemand de straf is betaald en Christus heeft het voor ons gedaan. En dat is de bediening van de rechtvaardigheid. De bediening, de genade, het evangelie van Gods genade. Niet die dienaars die Satan gebruikt, die komen met de wet. En die kunnen de mensen alleen maar vervloeken. Dus Satan probeert de mensen niet eens zozeer tegen te houden van de Bijbel. Maar af te brengen van de ware gerechtigheid. Maar het andere ziet er ook allemaal heel erg mooi uit. Wij waren op Urk. Nou, hè, Jacob heeft het ons laten zien. Het was een hele leuke dag. We hebben heel veel dingen ook alweer gezien en geleerd. En Morten ook. Die had dat ook nog nooit gezien. Maar dat je ziet wat Satan toe in staat is. 17, 18 kerken. Op een plaats van 20.000 mensen. En de genade-evangelie, dat is dan. Ziet altijd maar als een lichtbundel in zo'n plek. Weet je wel? En de rest is het allemaal in duisternis. Dat is Satan. En het laatste punt, 1 Timotheüs 4 vers 1. 1 Timotheüs 4 vers 1. Hoe houdt Satan het licht tegen? How does Satan hold the light of the gospel, of the glorious gospel of the Lord Jesus Christ? 2 Timotheüs 4 vers 1. Oh, 1 Timothy 4 vers 1. 1 Timotheüs 4 vers 1. Oh, nog een blaadje. Kijken. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leerlingen de duivel. Nou oké, dat gaat ook een beetje over wat we net zeiden. Dienaars der gerechtigheid, verleidende geesten. Dat zijn mensen, niet de engelen. Ja, die zijn ook aanwezig. Verleidende geesten met leerlingen van duivelen. Dus wat ik net zo zei ook, niet alleen op Urk, maar nou ja, we zitten hier ook in zo'n omgeving toch? Leerlingen van de duivelen. Je zegt dat natuurlijk niet rechtstreeks tegen de mensen. Maar wij zitten hier bij elkaar en we kunnen dat zeggen. Want Satan, of Paulus zegt dat, het zijn leerlingen van duivelen. Nou, en dat is om de mensen tegen te gaan. Wat? Dat het woord de waarheid recht gesneden wordt. Dat Paulus de apostel is naar wie de mensen moeten luisteren. En die de kerken, die de gemeente aan iedereen hoort te verkondigen. Dat is het woord de waarheid terecht gesneden. Dat mensen, alle mensen zalig worden en tot kennis de waarheid komen. En dat, zie je, wordt compleet verduisterd. En dan zie je, dan krijg je allerlei leerlingen als Calvinisme, de Arminianen. En je kan het allemaal zo gek niet bedenken. Er is sometimes you hear the strangest things about the gospel you never heard. En het is allemaal uit de koker van Satan om het licht. Het licht van het evangelie tegen te houden, zodat mensen niet gered worden. En als ze gered zijn, dan probeert hij het licht van de genade evangelie ook tegen te houden. Zodat ze natuurlijk ook verkeerd gaan denken. En ook misschien gaan denken, oh ja, maar ik moet wel dingen blijven doen, want anders ga ik verloren. Ik heb genadegelovigen ontmoet in Amerika, dat waren Calvinisten. Ik heb genadegelovigen ontmoet hier in Nederland, dat was een Arminiaan. Ik heb het nog met Morten erover gehad. Dus alles is mogelijk. Dus blijf bij de brieven van Paulus, ja. En wat is de oplossing? Romeinen 10 vers 17. Romans 10 vers 17. The solution is always faith. Geloof is door het horen. 10 vers 17. Zo dan is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Het geloof komt dus door het horen van het woord van God. So our subject is the unbeliever, the natural man. How can he be saved? By hearing the word of God. Het woord van God te horen. En dat woord geeft verlichting. Ook van the unbeliever needs also the light of the spirit. Dus denk, that's not possible, it's only for the believers. Nee, de ongelovige heeft ook licht nodig. En dat geeft Gods geest. Niet dat Gods geest in hem woont. Maar wat zijn dit voor woorden uit de Bijbel? Het zijn de woorden van de Heilige Geest. These are the words of the Holy Spirit. And it will give light. Come to me with Ephesians 1 vers 13. Ephesians 1 13 14. The unbeliever cannot understand the word of God. He will not. He is not able to do that. But one thing he can understand. Eén ding kan hij begrijpen. And every unbeliever can hear the word of God. And can hear one aspect of the word. And that is about his salvation. Dat is over zijn redding. Efeze 1 vers 13. In welke gij ook, Efeze 1 13. In welke gij ook zij nadat gij het woord der waarheid. En wat is het woord der waarheid voor ons nu? Namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt. Zie je, wat is het evangelie uw zaligheid? We praten niet over de rapture, wou ik zeggen, over de opname. We praten niet over uitverkiezing. We praten niet over de Romeinen 6, de doop is een dood. Over Paulus, dat doe ik ook al vaak niet hoor, met ongeloof, want die weten daar toch niks van. Nee, ze moeten horen het evangelie van uw zaligheid. En wat is dat? Je bent een zondaar en je hebt verlossing nodig. En dan denk ik, hoe ik tot geloof ben gekomen, jullie allemaal wel. Natuurlijk ook. Hé, ik ben een zondaar. Nou, dat wist ik wel, ja. Alleen, dat moest ik natuurlijk erkennen. Nou ja, ik was in de situatie dat ik wou dat maar al te graag erkennen. Want ik wou er vanaf. Ik wou niet naar de hel. Dus je weet op een gegeven moment, God is rechtvaardig. Ik wist dat hij bestond. En ik weet ook dat hij een oordeler is. Dat wist ik. Dat weet elke gelovige. Romeinen 1 laat het duidelijk zien. En ik was bang om naar de hel te gaan. En ik wist over het geloof, dus ik was zoekende, totdat iemand het tegen mij zegt. En die vertelde mij het evangelie van mijn zaligheid. En dat was heel simpel. Christus, die stierf voor jouw zonde en is opgestaan. Je bent een zondaar? Ja, zei ik. Wil je gered worden? Ja. Nou, er is iemand die voor jou gestorven is. En ik begreep dat 100% zonder de geest van God. Dat kan elke ongelovige begrijpen, gelukkig wel. Want anders kom je natuurlijk in de situatie, wat Calvinisten leren. Ja, het moet je gegeven worden. Nee, ik geloof het zelf. Kijk, nadat gij geloofd hebt, zie je het? Het evangelie van uw zaligheid. En dat is Christus die voor zonde is opgestaan. En daardoor word je gered. En zij hebben dat geloofd uit Efeze. Dat waren heidenen. En toen zij het verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. En die het onderpand is van onze erfenis. Nou, dat is wat elke ongelovige kan horen. En begrijpen, every unbeliever can hear that and understand that you are a sinner. And that's the problem. You will understand. And then comes the moment, I trust the word of God or not. I want to be saved or not. That's the moment. So, he doesn't understand the whole Bible? No, absolutely not. But this thing is what he understands. The rest comes later, because for that he needs the spirit in him. But ga met mij 1 Korinthe 1 vers 21. 1 Korinthe 1 21. It's for everybody. The whole Bible to understand is only for the believers. Rightly divided. Yeah? Mark what I said. Listen to what I said, said Paul. And then you will understand all things. Dus merk hetgeen ik zeg. En dan zal je alle dingen begrijpen. Dat bedoelt hij mee. Dan zal je alles vanuit de Bijbel begrijpen. En wat in de wereld gebeurt. 1 Korinthe 1 vers 21. Want nadermaal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Dus de wijsheid van de wereld, hun eigen wijsheid. Nou, Romeinen zegt ze zijn dwaas geworden in hun wijsheid. Daar hebben ze dus God niet gekend door hun eigen wijsheid. Ja, met de wijsheid van God was ook in de Bijbel, in de wetten zo geopenbaard. Zo hebben ze hem toch niet gekend, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Zalig te maken die geloven. Dus het gebeurt nu op dit moment in je leven. Door de dwaasheid der prediking. Dat is een dwaasheid der prediking, wordt aan wie verkondigd? Aan ongelovigen. En dan kan hij gered worden. En dat is dus voor iedereen zalig te maken. Door de dwaasheid van de prediking. De dwaasheid van de prediking, dat is de prediking van het kruis. Oké, dat is dwaasheid. Voor mij was het dan ook dwaasheid. Ik erger me ook wel eens aan die mensen van, nee, en dan, oh, vreselijk, weet je, die brave rikken en dat kruis. Ik vond het, ik geloofde alles, maar als ik echt ermee te maken kwam, persoon met iemand zo, zoals ik nu en jullie ook zijn, dan had ik ook die ergernis in die dwaasheid. En toch ben ik gelovig geworden. Door de dwaasheid van de prediking. Ja, toen gaf ik me verzet op. En toen wilde ik gered worden. Ik wou niet naar de hel. En toen accepteerde ik die dwaasheid van de prediking. Dus ja. Hij kan alleen het evangelie van zijn zaligheid kan hij verstaan. Maar hij kan het ook weerstaan. Nou, helaas gebeurt dat maar al te vaak. Maar by hearing, dus door het horen, overtuigt de geest, geeft die licht aan die persoon en kan die ongelovige zalig worden door dat te geloven. En het zijn de woorden van de Heilige Geest die hem dus wel dat licht geven. Ik wil je één tekst geven, de laatste 1 Timotheus 7, 8, 1 Timothy 2, vers 8. What do we do? 1 Timothy 2, vers 8. De ongelovige laten wij zien dat hij een zondaar is. Nou, en Paulus zegt daar iets moois over. In, wat kijken. Ja, vers 8, 1 Timothy 2, vers 8. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. Dus so the law is good, righteousness. 1 Timothy, sorry, 1:8. Excuse. 1:8. 1 Timothy 1:8. Ik lees 7 ook even. Willen de leraars de wet zijn, niet verstaan nog wat zij zeggen of wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. Hoe gebruik je de wet wettelijk? Nou, waarvoor die is. Why is the law given? To show people that they are sinners. They are the problem. So we still can use the law not to live according to the law, because it condemns me, but to show unbelievers that they are guilty. Nobody can do the law. So the Ten Commandments, de 10 geboden, kan je mooi daarvoor gebruiken. En dat is wettelijk gebruiken. You use it legally, because why is the law given? To condemn the people that they see they are sinners. But we also now give the solution. In the law you have the sacrifices, the offers. Now we offer something else. We give them the gospel. The gospel of the crucified Christ. De gekruisigde Christus. Dat is wat je geeft. Dus je verklaart iemand schuldig aan de hand van de wet. En dan kom je met de oplossing. En dat begrijpt hij. Dat zijn de woorden uit de Bijbel. En je laat hem zien dat hij... Dat, en dan wordt hij verlicht. En dan weet hij het. En dan kan hij het aannemen of niet hoor. En dat is het licht van de heerlijkheid. De evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dus als je bekijkt met de Heilige Geest. Ja. En dan. Then he receives the Holy Spirit. Dan ontvangt hij de Heilige Geest. En dan ga je naar de tweede fase toe. Dan is de ongelovige is gelovig geworden. Nou. En dan heeft hij de Geest nodig hoor. Om de rest van de Bijbel te begrijpen. We begonnen ermee. Om te begrijpen de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is één. Maar ook dan gaat hij ons leren, verlichten. Maar ook, waar worden wij door gesterkt? Door de Heilige Geest. De Heilige Geest die sterkt mij in de inwendige mens met kracht. Dat doet zijn geest. Samen met het genade-evangelie. So we need also, as a believer, now when you are saved, the Holy Spirit, and he will teach you, and he will strengthen you in the inner man by his Spirit. But only in according with the gospel of Paul, rightly divided. Vader, wil u danken dat wij zo'n duidelijk evangelie hebben. En dat we, uw woord is duidelijk en het is ook eenvoudig, zolang we het ook eenvoudig houden, zolang we ook daarbij blijven. En ons niet laten verleiden door de leerlingen van Satan. En dat is belangrijk, u zegt het ook in uw woord. En dan zien we ook dat het in ons werkt en daar dank ik voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.